Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen Psalm 119, vers 5 en vers 25. Vers 5 is de kinderpsalm van deze dienst. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld rein bewaren. En ik heb vers 25 erbij gekozen. Die gaat over de troost. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost. Je druk mij toegelegd. Het gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. Vers 5 en 25 uit Psalm 119. Laten wij belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen. En daarna zingen uit Psalm 103, het 6e vers. Zo hoog zijn troon mag boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Laten we dat zingen, Psalm 103, vers 6, in aansluiting bij de belijdenis van het geloof met de 12 artikelen. Laat ieder van ons in zijn of haar hart de volgende woorden en de volgende zaken belijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, is gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Heere God, hemelse Vader in onze Heere Jezus Christus, wij danken u dat wij op deze middag voor de tweede keer vandaag als gemeente samen zijn. En wij danken u dat u ons het geeft om naar uw stem te horen, omdat het uw opdracht is aan de profeet Jesaja lang geleden en ook nu nog aan uw dienstknechten. Troost mijn volk. Troost mijn volk. Spreek naar het hart van Jeruzalem. En Heere, zo bidden wij als wij deze middag zullen luisteren naar de belijdenis, als wij daarin de woorden vinden die uitdrukken wat er in het hart van iedere gelovige leeft, dan bidden wij, Heere, dat wij die troost ook mogen kennen en ervaren in ons eigen leven. De enige troost in leven en sterven. De unieke troost. De blijvende troost. Heere, we zien op tot u en we weten het en we belijden het, dat die troost de gave is door de Heilige Geest in onze harten. Dat het een uitwerking is van uw heilige evangelie, zoals wij dat zongen. Om onze ziel te troosten hebt u de schuld en zonde weggedaan. Wij vragen u, Heere, dat ook dat zo mag gebeuren. Dat door de kracht van uw woord en de kracht van de Heilige Geest, die troost in onze harten aanwezig mag zijn vanmiddag. En Heere, als wij nog ongetroost en troosteloos door het leven gaan, laat dan het woord van deze vanmiddag uw middel zijn om ons ook te brengen bij de Heere Jezus Christus en het geloof in Hem, omdat wij diezelfde troost mogen ontvangen die u geven wilt. Heere, het leven kan moeilijk zijn. Het leven kan gebroken zijn. We zijn niet zonder zorgen. We zijn niet zonder moeite en tegenslagen. Maar te midden daarvan en juist daarin wilt u de troost geven. En daarom zien wij op tot u, Heere. En vragen wij u of u zo bij ons bent. En dat u geeft wat u belooft. Dat het niet alleen gelegen zal zijn in woorden, maar in de betoning van de geest en in kracht. Wees dan bij ons als wij hier zijn en u kent ons allemaal persoonlijk. U bracht ons hier. Geef dan ook een woord voor ieder van ons op zijn tijd. Laten we zo ook mogen luisteren in het verlangen dat u tot ons spreekt. Heer, u heeft daarvoor ook de prediking ingesteld, opdat wij uw stem persoonlijk zouden horen. En we mogen ook veel verwachting hebben als wij samen komen. Heer, laat de moedeloosheid, laat de gemakzucht geen vat op ons hebben. We bidden dat wij daarna verlangen en dat ons leven gedragen wordt en gestuurd wordt door de kracht van uw genade. We bidden, Heer, voor de kerk in deze wereld. Er zijn vele andere christenen die ook op deze dag samenkomen om naar uw woord te horen, elkaar te ontmoeten en de lofzang gaande te houden. We bidden ook voor de kerk in deze wereld op vele plaatsen, zo verschillend. Maar Heere, we dragen ze al aan u op en we mochten ook nu de heilige algemene christelijke kerk belijden. We bidden voor de kerk in ons eigen land, waar zoveel aanvallen op plaatsvinden, waar we soms, lijkt het wel, meer achteruitgang zien dan verdieping en uitbreiding. En toch, Heere, geloven wij en merken wij dat u doorgaat met uw werk. We bidden dat ook deze dienst mag staan in het teken van de komst van Jezus Christus, eenmaal, als hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Het zal eenmaal goed zijn als Jezus weer komt en alle onrecht en alle gebrokenheid en zonde weg zal doen. En de dood zal niet meer zijn. Heren, we bidden dat wij daarnaar toe mogen leven en dat we ook deze dag mogen zien in het licht van de komst van Jezus Christus. Heren, we vragen u dat u ons helpt om zo te leven. We bidden dat ook de ouders de kracht krijgen om hun kinderen zo op te voeden. Om ze te laten leven bij de boodschap en de persoon van de Heere Jezus Christus. Als we beginnen met het leerboek, dan mogen ook de kinderen die woorden leren dat ik niet van mijzelf ben, maar het eigendom van Jezus Christus. Heere, zo zien wij op tot u en we vragen of uw genade en kracht in ons midden aanwezig is. Hoor ons dan om Jezus wil. Amen. Laten wij het woord van God openen en een gedeelte lezen uit 2 Korinthe hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 11. Voordat wij de catechismus gaan lezen en overdenken, lezen wij uit het woord van God 2 Korinthe 1, vers 1 tot en met 11. Er is denk ik geen gedeelte in de Bijbel waar het woord troost, vertroosten, vertroosting zo vaak en zo herhaaldelijk voorkomt als in het gedeelte wat wij nu samen gaan lezen. De troost die een christen ontvangt is ook een middel om anderen te troosten. Laten we het samen gaan lezen. 2 Korinthe 1 vanaf vers 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, en Timotheus, de broeder aan de gemeente God die te Korinthe is, met al de heiligen die in geheel Achaïe zijn, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Geloofd, geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader der barmhartigheid en de God van alle vertroosting, die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij zouden kunnen vertroosten degene die in allerlei verdrukking zijn. Door de vertroosting waarmee wij zelf van God vertroost worden. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, zo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. Nog het zij dat wij verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid. Die gewerkt wordt in de lijdzaamheid, in het verdragen van datzelfde lijden, het welk wij ook lijden. Het zij dat wij vertroost worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid. En onze hoop van u is vast, als die weten dat gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden, gij ook alzo gemeenschap hebt aan de vertroosting. Want wij willen niet, broeders, dat gij onwetende zijt van onze verdrukking die ons in Azië overkomen is, dat wij uitnemend zeer bezwaard zijn geweest boven onze macht, alzo dat wij zeer in twijfel waren ook van het leven. Ja, wij hadden al zelf in onszelf het vonnis des doods, opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden, maar op God die de doden verwekt, die ons uit zo grote dood verlost heeft en nog verlost, op wie wij hopen dat hij ons ook nog verlossen zal. Alzo gij lieden ook medearbeid voor ons door het gebed, opdat ook de gave door vele personen aan ons teweeggebracht, ook voor ons dankzegging door velen gedaan worden. Tot zover de lezing uit de schrift. Laten wij aansluitend uit de catechismus gaan lezen, zondag 1. Zondag 1 van de catechismus, vraag 1 en vraag 2. Vraag 1. Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? Antwoord: dat ik met lichaam en ziel beide in het leven en sterven niet mijn eigen ben, maar mijn getrouwe zaligmakers Jezus Christus eigen ben. Die met zijn dierbaar bloed vooral mijn zonde volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. En zo bewaard dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom hij, Jezus, mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert. En voor hem voortaan te leven, van harte gewillig en bereid maakt. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zalig leven en sterven moogt? Antwoord: 3 stukken. Ten eerste, hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten tweede, hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost word. En ten derde, hoe ik God voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Tot zover. Deze 2 vragen vormen de inhoud van onze overdenking in de prediking. We schrijven boven de preek: altijd en overal getroost. Altijd en overal getroost. Dat is de belofte die in de Bijbel tot ons komt en dat is wat de christen in zondag 1 beleidt. Dat is nogal wat. Altijd en overal getroost. 3 gedachten. In de eerste plaats: troost die helpend is. Troost die helpend is. Je moet het voelen, je moet het ervaren. Als dat niet zo is, dan helpt het niet. Troost die helpend is. Ten tweede: troost die toereikend is. Niet voor de helft van de situaties of voor 3/4, maar in alle omstandigheden toereikende troost. En ten derde: troost die bereikbaar is. Hoe dan, zegt vraag 2, hoe kom ik bij die troost? Hoe kan ik daarin leven? Nou, is het antwoord: zo is dat bereikbaar, verkrijgbaar. Altijd en overal getroost. Ten eerste: troost die helpend is. Ten tweede: troost die toereikend is. En ten derde: troost die bereikbaar is. Wij gaan zingen uit Psalm 42. Vers 3 en vers 5. O mijn ziel, wat buig u neder, waartoe zijt ge in mij ontrust? De aanspraak van de ziel tot zichzelf om je te richten op de hoop, op de troost. En dan ook vers 5, maar de Heere zal uitkomst geven. Laten we dat zingen, Psalm 42, vers 3 en 5 als voorbereiding op de verkondiging. kinderen, stel je eens voor dat je verdwaald bent in een heel groot en donker bos. Je bent helemaal alleen. Nergens zie je je vader, nergens zie je je moeder. Oh, wat voel je naar. Je voelt de paniek naar boven komen. Wat kun je doen? Nou, je zegt tegen jezelf: ik ben wel verdwaald, maar papa en mama die missen mij en die gaan mij zoeken. Vast en zeker, zij zoeken mij op. En dat helpt. Als je dat denkt, dan kun je die paniek toch wel een beetje omlaag krijgen. Stel je voor, jongelui, je ligt in bed 's nachts en plotseling hoor je beneden in de woonkamer iets. Stemmen van vreemde mensen. Er wordt ingebroken. Er zijn mensen in jouw huis, thuis, beneden in de kamer. Wat moet je doen? Je pakt je telefoon, je belt onmiddellijk 112. Je denkt, oh, wachten. Je voelt je heel angstig, je voelt je bedreigd. Maar, zeg je tegen jezelf, de politie zal hier met een paar minuten zijn. Helpt dat? Ja, dat helpt. Tegen die angst. Stel je voor dat je ziek bent. Ernstig ziek. Er zijn grote zorgen. Maar, zeg je tegen jezelf, er zijn gelukkig goede ziekenhuizen in ons land. Er zijn goede artsen, er zijn chemokuren, er zijn behandelingen, er zijn bestralingen mogelijk. Helpt dat? Ja, dat helpt. Je houdt jezelf voor, mijn toestand is nog niet hopeloos. Het helpt om zo te denken tegen de wanhoop. Als ik zo drie voorbeelden noem, gemeente, dan zou onze catechismus dat drie gevallen van troost noemen. Wat is uw troost? De catechismus begint daarmee in zondag 1, vraag en antwoord 1. En wij kunnen natuurlijk wel denken dat we dat woord troost onmiddellijk begrijpen, maar het is altijd goed om de vraag te stellen, wat wordt er eigenlijk hier met die troost bedoeld? Is dat een troostend gebaar van iemand? Is dat een moeder dat een huilend kind op schoot neemt en omarmt? Is dat een troostend woord voor iemand die in moeilijkheden en zorgen zit en kaartjes schrijven met een mooie tekst erop? Nou, de catechismus neemt de insteek bij een troostende gedachte. Een troostende gedachte, zeggen wij dan. Het schatboek bij de catechismus, de verklaring die door Ursinus zelf geschreven is, zegt het zo. Er is een wat lange en wat ingewikkelde zin, maar ik denk dat het neerkomt op die twee woorden, een troostende gedachte. Het schatboek zegt, troost is een zeker besluit van het verstand. Hè, dus beslissing, een visie van je verstand, waardoor we tegenover iets ongelukkigs dat we hebben, iets goeds plaatsen. En door dat goede onszelf voor te houden, verzachten wij de smart en dragen wij het ongeluk geduldig. Dat is troost. Het is een besluit van het verstand. Ik vat het maar samen als een troostende gedachte. Je mag jezelf in een bepaalde situatie een troostende gedachte voor ogen houden die jou helpt om de situatie beter aan te kunnen en het leed te verzachten. Nou, en dan is het de vraag, zou er nu iets zijn dat troost geeft in alle omstandigheden? Is er iets waarbij wij onszelf kunnen troosten? Wat je situatie ook is en hoe het leven ook gaat. Nou, dat is wat de catechismus beweert. Dat er een unieke, een enige troost is in leven en sterven allebei. Wat je situatie is, wat je toestand is. Wat er ook gebeurt. Altijd, zegt de catechismus, is er iets wat je in je gedachten tegenover de ellende en tegenover de zorgen en de moeite en de ziekte plaatsen kunt. Er is altijd een troostende, een bemoedigende, een opbeurende gedachte die jou helpen kan. Er is altijd iets waarvan je kan zeggen, ja, dit helpt mij. Christelijke geloof, goed om elkaar ook weer te zeggen. Christelijke geloof belooft ons dus niet dat de zorgen van het leven kunnen worden ontlopen. Als je christen bent, dan heb je geen ziekte of zo, of geen tegenslag, of geen verdriet. Nee, dat is niet zo. Christelijke geloof zegt niet, als je samen met God door het leven mag gaan, dan loodst Hij jou wel zo tussen alle ongelukken en rampen door. Nee, dat is niet zo. Het leven van ons christenen verloopt zoals dat van de gemiddelde Nederlander. Ook wij maken dingen mee. Ook wij hebben tegenslagen, verdriet, gebrokenheid. Maar, zegt de catechismus, wat is nu het christelijke geloof? Het troost je. Altijd is er een troostende gedachte die je tegenover jouw eigen situatie en moeite plaatsen kunt. Troost die helpend is. Altijd en overal getroost, het thema boven de preek. Gemeente, dit is wel een behoorlijk gedurfde bewering. Altijd getroost, overal getroost, in alle omstandigheden, wat er ook gebeurt, is altijd een troostende gedachte voorhanden. Wat nu als ik verschrikkelijk verdriet op mijn levenspad krijg? Of als ik depressief raak, is er dan nog een troostende gedachte? Als ik heel erg ziek word, wat dan? Als ik geliefde verlies, als ik burn-out raak, als ik moet gaan door het dal van de schaduwen van de dood, als ik in een echtscheiding terechtkom, altijd overal getroost. Houd ik nog een troostende gedachte over wanneer ik een ernstige zonde heb begaan? Dat is nogal wat om dat te beweren. Heb ik nog een troostende gedachte als de dokter mij heeft opgegeven? Heb ik nog een troostende gedachte als ik door eigen schuld heel ver weg bij God vandaan ben? Ja, zegt de catechismus, ja. Altijd, overal. Een troostende gedachte. Wat voor bemoedigens kan ik mijzelf nog voorhouden? Als ik verslaafd ben, als ik oud ben, als ik alleen ben, als ik uitgeblust ben, als ik moedeloos ben, als ik sterven ga. Vul maar aan. Toch begint de catechismus daar in zondag 1. Meteen, voluit. Wat is je enige troost? In leven en in sterven. Altijd en overal getroost. Mooi is dat, hè? Als je gesprekken voert met mensen om je heen. Als je probeert andere mensen te laten zien wat het christelijke geloof inhoudt. Waar kun je beginnen? Wat kun je ze vertellen? Nou, begin maar bij troost. Troost. Dus je hoeft niet per se te beginnen bij het bestaan van God, of bij de Bijbel, of bij de geboden en de regels die er zijn, hoe een christen leeft, maar bij troost. Dat je kunt zeggen, als je christen bent, en hopelijk kun je dat uit eigen ervaring zeggen, ik ben een christen, ik heb altijd en overal troost. Ik weet het, ik merk het, ik ervaar het. Dat mag je vertellen aan andere mensen. Ik kan mij wapenen tegen de wanhoop. Ik kan mij beschermen tegen de angst die mij aanvalt en bestrijdt. Ik kan de paniek van het leven weerstaan, want ik heb troost, altijd en overal een troostende gedachte. De verbittering heeft geen grip op mijn leven. Want ik heb troost. Ik mag de hoop voeden. Want ik heb troost. Ik kan het volhouden in het leven. Want ik heb altijd en overal een troostende gedachte. Dat zegt de catechismus in één woord, gemeente, getroost. In leven en in sterven. We gaan naar onze tweede gedachte. Wat is dan die troostende gedachte? Wat is die troostende gedachte waar ik mijzelf altijd mee troosten kan? Troost, ten tweede, die toereikend is. Het antwoord is, catechismus zegt, wat is dan die troostende gedachte in leven en sterven? Het antwoord is dat ik van Jezus ben. Dat ik van Jezus ben. Dat ik zijn eigen ben. Je mag ook zeggen zijn eigendom. Maar het gaat niet zozeer alsof je een ding voor Jezus bent. Integendeel. Je bent eigen met hem. Misschien mag je het zo wel zeggen. Ik hoor bij hem. Ik ben van hem. Ik ben niet van mezelf. Ik sta niet voor eigen rekening. Ik sta op rekening van de Heere Jezus Christus. Ik hoef mijzelf niet waar te maken in dit leven. Ik hoef mijzelf niet te beschermen. Ik hoef mijzelf niet in leven te houden. Want Jezus houdt mij in leven. En Jezus beschermt mij. En Jezus maakt mij waar. Hij doet dat allemaal voor mij. Ik sta niet eenzaam en alleen in het leven. Want Hij is er voor mij. En Hij is bij mij. Wat is die troostende gedachte die ik altijd aan mezelf kan voorhouden? Ik ben van Jezus. Ik ben van Hem. Dus, als ik een zonde bega en ik besef dat ik schuldig sta tegenover God, heb ik dan een troostende gedachte? Ja. Dan zegt het antwoord, ik pak er telkens maar zo een stukje uit dat lange antwoord. Als ik besef dat ik schuldig sta voor God en de straf en de toorn van God waard ben, dan troost ik mij met de gedachte dat Hij met zijn dierbaar bloed voor mijn zonden heeft betaald. Nou, is dat geen troostende gedachte? Dat Hij met zijn kostbare, met zijn eigen bloed voor mij heeft betaald. Ja, maar als ik dan denk aan die grote, aan die grove zonde in mijn leven, dan troost ik mij met de gedachte dat Hij volkomen heeft betaald. Ja, maar als ik denk aan de zonde die ongetwijfeld en helaas nog komen gaan in de toekomst, ik zou misschien, zeg je, wel willen stoppen met zondigen, maar ik denk dat dat niet lukt. Dan troost ik mij met de gedachte dat Hij voor al mijn zonden, ook die komen gaan, ook die van de toekomst, voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. En als ik bang ben voor de macht van de duivel, en mij realiseer wat voor invloed de duivel op mijn leven kan hebben, dan troost ik mij met de gedachte dat Jezus mij uit de heerschappij, uit de macht van de duivel, verlost heeft. En als ik bang ben voor de toekomst, als ik denk aan morgen of volgende week, of over een jaar, of over 10 jaar... als ik bang ben voor de toekomst, wat dan? Dan troost ik mij met de gedachte dat Jezus mij beschermt en bewaart. Troostende gedachte. Ja, maar als ik de leiding van God in mijn leven nu niet begrijp. Ik kijk naar het heden, ik kijk naar het verleden. Ik probeer enigszins een beetje te begrijpen waarom God deze weg met mij gaat. Als ik denk aan de toekomst en ik weet hoe de weg verder zal gaan, Heb ik dan ook een troostende gedachte? Ja, dan troost ik mij met de gedachte dat alles tot mijn zaligheid dienen moet. God in zijn wijsheid geeft elke gebeurtenis, elk voorval, elke dag een plaats in zijn plan. En alles zal eenmaal zal duidelijk worden dat alles een plaats heeft in het plan van God om mij zalig te maken. Ik begrijp dat niet, ik zie dat niet. Maar ik troost mij met de gedachte dat alles tot mijn zaligheid dienen moet. Ja, maar als ik dan denk aan mijn eigen onzekerheid en mijn eigen neiging om telkens weer ongelovig te zijn. Als ik telkens weer bedenk hoe makkelijk ik twijfel aan God en zijn genade. Dan troost ik mij met de gedachte dat Jezus mij door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert. Dus juist voor degenen die zich zo makkelijk onzeker voelen, moeten we dat slot van het antwoord niet gaan lezen alsof we daar, hè, als we nu even aan de andere kant van de weegschaal gaan hangen. Ja, Jezus doet wel alles voor ons, maar jij moet daar wel zeker van zijn. En jij moet wel bereidwillig zijn, hè, om zo te leven. Helaas wordt het antwoord vaak zo gelezen, maar dat staat er niet. Wat is je enige troost in leven en sterven? Dat Hij mij door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert. Dat troost mij. Dus als ik merk dat ik soms zo lauw ben, en als ik mijzelf moet voorhouden dat ik helemaal niet gewillig ben, en helemaal niet bereidwillig ben om te doen wat God vraagt, en om toegewijd te leven. Als ik soms zo lusteloos ben en zo'n slappe christen ben, heb ik dan nog een troostende gedachte? Ja, dan heb ik een troostende gedachte, namelijk dat Hij mij zo maakt om voor Hem voortaan te leven. Dat Hij mij van harte gewillig en bereid maakt. Zelfs in die situatie mag je die troost hebben. Ik troost mij met de gedachte dat de Zoon zijn bloed gegeven heeft. Ik troost mij met de gedachte dat de Vader mijn leven leidt. Ik troost mij met de gedachte dat de Heilige Geest mij verzekert. Ik troost mij als ik denk aan vandaag. Ik troost mij als ik denk aan de tijd voor mij. Vandaag ben ik het eigendom van Christus. En in de toekomst bewaart God mij. En eenmaal voorbij de dood zal Hij mij het eeuwige leven geven. Ik troost mij met de gedachte dat ik leven mag met Christus. Ik troost mij met de gedachte dat ik sterven mag met Christus. Ik troost me dat Hij bij mij is als ik leef. Ik troost mij met de gedachte dat Hij bij mij is als ik sterf. Ik troost mij met de gedachte dat Hij bij mij is met de volgende ademtocht. En bij de laatste ademtocht. Altijd en overal die troostende gedachte. Ik ben van Jezus. Ik troost mij met de gedachte dat Hij voor mijn lichaam zorgt. Ik troost mij met de gedachte dat Hij voor mijn ziel zorgt. Altijd en overal troost ik mij hiermee dat ik van Jezus ben. Waarmee troost jij je? Waarmee troost u zich? Ja, ik troost mij hiermee. Het leven zit soms tegen. Ik heb wel het nodige meegemaakt, maar ik ben nog jong. Ik heb de toekomst nog voor mij. Troostende gedachten. Maar niet genoeg voor alle situaties en alle omstandigheden. Waar troost jij je mee? Ja, ik heb een goede dokter. De beste van het ziekenhuis. Gespecialiseerd op het terrein waar ik hem voor nodig heb. Ja, dat is goed, troostend voor je lichaam. Maar het troost je niet als je lijdt aan je ziel. Niet genoeg voor alle situaties. Ik troost mij met de gedachte dat het vandaag beter gaat dan gisteren. Ja, maar dat is geen garantie voor de dag van morgen. Ik troost mij met de gedachte dat ik mensen om mij heen heb en vrienden die mij bijstaan. Ja, troostende gedachten. Maar de laatste dag van je leven ben je alleen. Dan staan mensen je niet langer meer bij. Ja, ik kijk terug op mijn leven en ik besef dat het niet altijd zo fraai is geweest. Maar ik ga het beter doen. Troostende gedachten, mooie gedachten. Maar neemt de schuld van vroeger niet weg. Gemeente, er is inderdaad maar één troostende gedachte die altijd en overal geldt. Dat ik van Jezus ben. Dat ik van Jezus ben. Voor vroeger, voor vandaag, voor de toekomst. Voor lichaam en ziel. In leven en in sterven. Het is zo mooi dat de catechismus het heeft over uw troost in leven en in sterven. Ik proef daarin, ik lees daarin dat dat een levenshouding is. Jongens. Ik proef daarin dat dat een levenshouding is. In het leven. Er staat niet, het leven is slecht, maar gelukkig hebben we daarnaast nog troost. Nee, ik leef in dit leven getroost. Ik ben in het sterven getroost. Niet tegenover het leven, niet tegenover het sterven, maar in het leven. In het sterven. Dit mag onze levensvisie zijn. Dit mag onze levenshouding zijn. Getroost leven. Getroost sterven. Leven wordt heel anders als je het getroost doet. Sterven wordt heel anders als je het getroost doet. De ziekte die je kunt hebben is verschrikkelijk. Maar het leven is getroost. De dood is verschrikkelijk. Maar het sterven is getroost. Afgelopen dinsdag heb ik op een begrafenis gesproken van een man van 46. Vader die 4 kinderen achterlaat. Tussen de 10 en de 20 jaar. Een weduwe. Maar deze man had iets. Hij had een unieke troost. Hij had de enige troost. In leven en in sterven. Wat was zijn troost? Dat hij van Jezus was. Dat hij van Jezus was. En voor hij sterven ging, in die laatste dagen voor zijn heengaan, hij voelde dat het einde kwam, had hij een vraag. Een verzoek aan zijn vrouw en aan zijn kinderen. Aan zijn nabestaanden. En hij zei tegen hen, als ik straks sterven ga, als ik de laatste adem heb uitgeblazen, willen jullie dan daarna zingen? Willen jullie, als ik gestorven ben, zingen 10.000 redenen tot dankbaarheid? En ze hebben het gedaan. Die vrouw, die kinderen, zijn zussen, zijn vader en zijn moeder. Toen hij heen gegaan was, toen hij overleden was, stonden ze daar rondom zijn bed en ze hebben gezongen. 10.000 redenen tot dankbaarheid. En toen de begrafenis was afgelopen dinsdag, in die rouwdienst, heeft die weduwe met haar jongste dochtertje van 10 jaar samen gezongen. En ze zongen dat lied. Voor de wezen is hij een vader, voor de weduwe een hoofd van het gezin. Wie eenzaam is, neemt hij op in zijn huis. Wie verdwaald is onderweg, brengt hij weer thuis. God zal voor ons zorgen. Hij zal voor ons zorgen, voor eeuwig leeft die hoop in ons. Dat is getroost zijn in leven en in sterven. Dat is de christelijke levenshouding. Is dat uw levenshouding? Is dat jouw levenshouding? Ben jij getroost? Ik kwam van de week een zin tegen, gemeente. Als je vraagt naar de zin van het leven, antwoordt ieder met zijn eigen levensloop. Als je vraagt naar de zin van het leven, antwoordt ieder met zijn eigen levensloop. Nou, wat is de zin van jouw leven? Wat maakt jouw leven waardevol en zinvol? Is dat omdat je kan zeggen, omdat ik getroost leef? Wat is de zin van mijn leven? De zin van mijn leven is dat ik van Jezus ben. Onze tweede gedachte, laten we naar de derde gaan. Troost die bereikbaar is. Je kunt die vraag naar je toe horen komen, ben ik eigenlijk wel getroost? En je leest die beroemde, die bekende vraag uit de catechismus: wat is uw enige troost beide in leven en sterven? Dat ik staat er dan. Ben ik dat wel, zeg je? Is dat niet te groot? Is dat niet te hoog? Onbereikbaar voor mij? Laten we dan tegen elkaar zeggen vanmiddag, gemeente, dat de catechismus een leerboek is. Hè? Een leerboek. Voor wie? Voor de kinderen. Allereerst voor kinderen geschreven. En zo mogen we het nog steeds zien. Het is een leerboek bedoeld voor kinderen, voor jongeren, voor kleingelovigen, voor zwakgelovigen. Voor mensen die zeggen, hoe kom ik bij die troost? Hoe is dat ook voor mij bereikbaar? Hoe is dat iets wat ook in mijn leven aanwezig zal zijn? Zodat het maar niet ergens hoog verheven boven mijn leven hangt zonder dat ik daar ooit komen kan. Nee, zegt de catechismus, dit is een leerboek. Van jongs af aan leren wij het onze kinderen, zodat wij hen leren, ja, om getroost te leven. En wij hen leren om getroost te sterven. Kun je dat leren? Ja. Daarover gaat die tweede vraag. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat jij en u in deze troostzalig leven en sterven mocht? Dus dit is geen onbereikbaar ideaal, maar het is bereikbaar. Troost die bereikbaar is, ook voor ons. Hoe dan? Daar komt het antwoord. Drie dingen zijn nodig. Ten eerste hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten tweede hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost word. En ten derde hoe ik God voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. En de rest van de catechismus, de overige 51 zondagen gemeente, gaan hierover. Ik ga uiteraard niet proberen om deze 51 zondagen samen te vatten en in de rest van deze preek te behandelen. Dus dat kan niet de bedoeling van deze vraag zijn. Wat ons nu bezighoudt is de vraag, hoe verhoudt zich die troost van vraag 1 tot de drie stukken van vraag 2? En het antwoord is zo. Troost is het doel. De drie stukken zijn de middelen. Hoe kom ik bij die troost? Nou zo, zegt vraag 2. Door die drie stukken te kennen. Wil jij getroost leven? Wil jij die troostende gedachten in jouw leven altijd jezelf kunnen voorhouden? Hier heb je een handreiking. Drie dingen moet je weten. Drie dingen. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Hoe ik van mijn zonde verlost word. Hoe ik God daarvoor zal danken. En dan gaat het erom, gemeente, dat we op zoek gaan naar het grootste probleem. Want als je het grootste probleem aan kunt, kun je de kleinere problemen ook aan. Als er een touw in de boom hangt, kinderen, waar je aan wil gaan hangen, om eens een keer lekker te zwaaien, wat doe je dan? Je denkt, zou de touw sterk genoeg zijn om mij te houden? Dan pak je het vast en dan ga je er heel hard aan trekken. Als die dat houdt, als er een zwaar iemand aan gaat hangen misschien, dan weet je, ja, dan houdt hij de rest Ook wel. Ik moest denken in de voorbereiding aan vroeger toen ik een klein jongetje was. Ik woonde in een dorp waar heel veel sloten waren, heel veel water was. En als het dan winter was en het had gevroren, dan hadden we dus ook heel veel ijs. En als het dan een paar dagen gevroren had, dan wilden wij, ik samen met mijn broertjes en mijn zusjes, het ijs op. En dan zei mijn vader, we gaan het eerst uitproberen. Kom maar mee, ik kan het me nog herinneren. Dat we zo op een avond naar de sloot, vlak bij ons huis gingen. En dan zei mijn vader, ik ga eerst. En als ik op het ijs kan staan, en als het ijs mij houdt, dan houdt het jullie ook. Want ik ben zwaarder dan jullie. En wij stonden aan de kant en dan ging mijn vader het ijs op en we hoorden het wel een beetje kraken, maar hij hield het. En dan mochten wij ook het ijs op. Nou, zo kun je meer voorbeelden hebben. Als je wilt weten, kinderen, of je ogen goed zijn, wat doe je dan? Dan kijk je naar een klein stipje in de verte. Als je dat kunt zien, zijn je ogen goed. Als je op school wil weten of iemand echt goed is in rekenen, dan geef je hem een moeilijke som. Geen makkelijke, maar een moeilijke. Als iemand dat kan, dan kan hij de rest ook wel. Nou zegt de catechismus, als je een troost wil in leven en sterven, dan moet je het grootste probleem opzoeken wat ons overkomen kan. En als het in die situatie helpt, dan helpt het altijd en overal. Zo komt de catechismus in vraag 2 uit bij onze zonde en ellende. Wat is ons grootste probleem, gemeente? Onze zonde en ellende. Het schatboek zegt de zonde en de eeuwige dood. Ja. De zonden brengen de eeuwige dood teweeg. Als we daar een oplossing voor hebben, gemeente, dan kunnen we alle problemen aan. Dus wij moeten die vraag natuurlijk wel goed lezen. Hè? Er wordt zo makkelijk gezegd, nou, ja, maar hoor eens, het gaat zomaar niet. Je moet eerst toch wel ellendekennis hebben. Kijk maar, het staat in de catechismus. Hoe groot je zonde en ellende zijn. Zo is het echt niet bedoeld. Nee. Zoek nu eens het grootste probleem op dat er is. Dat zijn je zonden. Als daar een antwoord voor is. Als daar een oplossing voor is. Als er een middel is tegen de eeuwige dood. Ja, dan kun je alle andere problemen met datzelfde middel gemakkelijk aan. En daarom wordt er gevraagd. Nou, wat is nu jouw grootste ellende? Wat is jouw grootste probleem? De zonde. En als je daarvan verlost kan worden. Tweede punt. Als je weet hoe je van je zonde verlost kunt worden. En als je weet dat je vervolgens dankbaar mag zijn. En terug kunt kijken op de verlossing die je ontvangen hebt. Ja, zegt de catechismus dan. Hè, dan zijn we waar we naar op zoek waren. Dan heb je in alle situaties. En overal een troostende gedachte. Dat ik van Jezus ben. Dat ik verlost ben. Van mijn grootste probleem. Nou, die troost is voor ons bereikbaar, gemeente. Als jij bereid bent vanmiddag om jouw toestand en jouw zonde onder ogen te zien. Als jij bereid bent vanmiddag om je ellende te accepteren. En te zien wie je bent zonder de Heer Jezus en buiten Gods genade. Als je bereid bent om de boodschap van het evangelie over de Heer Jezus aan te horen en te geloven. Die boodschap die jou zegt hoe je daarvan verlost kan worden. Als je in de Heer Jezus gelooft, zo mag ik het kortuit zeggen. Als je je leven vandaag aan Hem toevertrouwt, dan is die troost er ook voor jou. Want wie in Hem gelooft, die mag zeggen, altijd en overal, ik ben van Jezus. Ik ben van Jezus. Is die troost bereikbaar? Ja, voor ieder die gelooft. Heb ik een troostende gedachte in alle omstandigheden, altijd en overal? Ja, voor ieder die gelooft. Die taal mogen wij ons eigen maken. Die taal mogen wij naspreken als de schrift het ons voorhoudt. Wie zal ons scheiden van Jezus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard? Nee, niets zal ons scheiden van deze Jezus, want ik ben verzekerd. Ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, geen toekomende, geen tegenwoordige dingen, geen hoogte, geen diepte, nog enig schepsel ons zal kunnen scheiden van onze getrouwe zaligmaker, Jezus Christus, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald en mij uit alle macht van de duivel verlost heeft en zo bewaard dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Wat een troostende gedachte dat wij mogen weten en mogen zeggen wat er gebeurt, hoe het leven ook gaat. Ik ben van Jezus. Amen. Psalm 121. Vers 2 en vers 4, laten we dat zingen. Hij is, ook al treft u het felste verdriet, uw wachter die uw voet voor wankelen behoedt. En vers 4, de Heer zal u steeds schade slaan, opdat hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaar. Laten we dat zingen op Psalm 121, vers 2 en vers 4. Laten wij dan kunnen bidden. Wij danken u, Heer Jezus Christus, dat u voor ons bidt. En dat als de Satan ons sift als de tarwe, dat ons geloof niet zal ophouden, omdat u voor ons bidt. Als wij uw eigendom zijn, Heer, dan zult u ons nooit loslaten. Niet in het leven, niet in het sterven, niet in de tijd, niet in de eeuwigheid. Niet naar lichaam, niet naar ziel. Niet als wij zondigen, ook niet als wij vallen, ook niet als wij twijfelen, ook niet als wij struikelen, ook niet als wij moedeloos en lusteloos zijn. Heren, nooit. Altijd zijn wij uw eigendom, als wij ons aan u mogen toevertrouwen. Heren, we danken u voor dat troostende woord. We bidden dat die troostende gedachte er altijd mag zijn, in leven en in sterven. Ja, laat dan, Heere Jezus, uw aanwezigheid onze diepste vreugde zijn. Zo bidden we ook voor elkaar, Heere. Als het leven toe kan slaan, als er gebrokenheid en teleurstelling is, moeite, vragen, onbegrepen wegen. We bidden u, troost allen die in nood en smart tot u verheffen, het angstige hart. We bidden, Heere, dat deze gedachte zo diep in ons aanwezig mag zijn, dat het altijd bij ons is, dat het onze levenshouding zal zijn, onze levensvisie, om onszelf telkens voor te houden: ik ben het eigendom van mijn dierbare zaligmaker, Jezus Christus, die mij gekocht heeft met zijn eigen bloed en voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. Ik heb een hemelse Vader die mij zo bewaart dat zonder de wil van hem geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ik ben verlost uit de macht van de duivel. Ik mag weten dat alle dingen in mijn bestaan tot mijn zaligheid dienen moeten. Ik heb de Heilige Geest ontvangen die mij van het eeuwige leven verzekert. Ik heb de Heilige Geest ontvangen die zorgt dat ik gewillig en bereid ben om voor deze Jezus te leven. Heren, we danken u daarvoor en we bidden dat we dat mogen leren. Dat we onze situatie buiten Christus onder ogen zien. Dat we op zoek gaan naar onze grootste probleem, naar onze zonde en ellende. Dat we daarvan verlost mogen zijn. Dat die 10.000 redenen van dankbaarheid ook in ons hart aanwezig zullen zijn. En dank, Heere, voor wat u ons gegeven hebt. Wees bij ons in de week die voor ons ligt. Breng ons volgende week weer samen. Wij bidden en danken dit in Jezus' naam. Amen. Laten we zingen uit Psalm 97. Vers 7. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten ten troost verspreid in smarten. Psalm 97, vers 7 is onze slotzang. Verhef uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.